onze kerk, maar heel veel kerken in Nederland benadert. En dat komt omdat we gisteren begonnen zijn met de week in het thema van het ongeboren leven. Volgende week, de 16e november, dan zullen zij in Den Haag weer zo'n grote mars houden. En zij vroegen de kerken of wij daar aandacht aan willen besteden en dat doen we graag. Jullie zullen straks Torien ook daarover verteld worden wat we met de collecte gaan doen. En het thema van de preek zal ook een beetje die richting uitgaan. Misschien is het goed, we hebben net gezongen dat we God lief hebben. Maar weet u, God heeft ook ons lief. En ik zou u willen uitnodigen om eens om te draaien voor zover dat kan. En degene die achter is, even te zeggen, God heeft je lief. God heeft je lief.
Iedereen raakt gewoon, dat ken niet.
God heeft je lief. Was het overtuigend? Ja, hè? Voordat ik aan mijn onderwerp begin, wil ik eerst beginnen met Markus 2, vers 17, waarin staat, en Jezus zei dat tot hen, zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Met deze tekst willen we gelijk al hoop geven. Ik vind dat Anja de tekst heel mooi voorgelezen heeft, psalm 139, dankjewel. En die psalm die wilde ik ook gebruiken om iets over te vertellen. Koning David heeft hem gedicht en zoals we allemaal weten is het een man naar het hart van God. Hij had een innig contact met God. We weten ook dat hij allemaal dingen gedaan heeft die God minder fijn vond. Hij heeft zelfs heel erge dingen gedaan. Maar we weten ook dat God toch zegt, hij is een man naar mijn hart. En hij is zeer geïnspireerd, een kunstenaar, een poëet, een muzikant, een dichter. En zo schrijft hij psalm 139. En die psalm die bestaat eigenlijk uit drie dingen die ik graag wil toelichten. In de eerste verse gaat het hier over dat hij zegt, God kent mij. Hij weet alles van mij. Niet alleen mijn daden die hij allemaal zag. En niet alleen mijn woorden die hij allemaal hoorde. En niet alleen mijn gedachten die hij allemaal leest. Maar zelfs mijn toekomst. De dichter schrijft het allemaal niet op de toon van schrik en vrees. Maar van diep ontzag voor God. Die alwetend blijkt te zijn. En hij schrijft het met dankbare blijdschap. Omdat hij zich nu bij God wel heel veilig voelt. Je kunt zelf wel bedenken dat wij van deze alwetendheid van God kunnen leren. Wees altijd bedacht op wat God ziet, want hij ziet je altijd. En hij hoort en kent je. Probeer dus niet stiekem te zondigen, want dat ziet hij ook. Straks gaan we aan het avondmaal. Het is misschien mooi om nu alvast een moment te pakken dat u heel eventjes uw hart onderzoekt en kijkt wat erin borrelt. En wat misschien in de weg staat. In de weg staat tussen God en u. Is naar binnen te kijken en je af te vragen hoe het er op je reis naar de grote godsontmoeting staat. Wandel ik werkelijk op de smalle weg? Of verbeeld ik me maar en ren ik wat op een gevaarlijk pad? Een schadelijke weg. Het tweede waar psalm 139 om bekend staat, is dat de vrome van de oude tijd op een prachtige manier beschrijven hoe de grote schepper van alle mensen de ongeboren vrucht vormt vanaf het begin. In Israël was het ondenkbaar om het ongeboren leven te aborteren. God alleen is als schepper de eigenaar. In vers 14 lees je, ik loof u omdat ik op een heel ontzaglijke wijze wonderlijk gemaakt ben. We hebben een kort filmpje waarin we iets daarover kunnen laten zien. Dat is een filmpje wat we gevonden hebben. Connie heeft er nu en dan op internet wat dingen bij elkaar gevonden die met de preek best verband houden. En dat willen we graag eventjes laten zien. Dit is van een voorganger uit Canada, Charlotte Quist. En zij zegt daarbij, zonder licht geen leven. Eens even kijken. De bevruchting, op het moment dat de spermacel in het ei dringt, vindt er een lichtflits plaats. Dat noemen ze in het Engels de spark, oftewel de vonk. En die lichtflits die hebben de wetenschappers nog steeds niet kunnen verklaren. En deze voorganger die zegt dus zo mooi, zonder licht geen leven. En wijst op Johannes 1, de verse 1 tot en met 4. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Terug naar de psalm. Hoe ons allereerste begin kon ontstaan, de dichter begrijpt er niets van. De moderne mens weet er wel heel veel van, maar begrijpt nog lang niet alles. Maar David nog veel minder. En toch, dat hindert niet. Want dat bevordert juist de lofprijzing waar dit vers mee ingezet wordt. Juist omdat God zo oneindig wijs blijkt te zijn, is hij alle lof waardig. Wat kun je met dit pro-life standpunt, dat eigenlijk een pro-schepper standpunt is? Twee dingen. 1. Ga eerbiedig om met alles wat samenhangt met het ongeboren leven en hoe dat ontstaat. Dus ook met je seksualiteit. 2. Besef dat God jou niet toevallig heeft laten ontstaan en geboren heeft laten worden, maar dat hij er een doel mee heeft. En hij heeft er een doel mee dat jij er bent. En welk doel heeft God dan zoal? Laat ik het maar op deze manier zeggen. Dat je hem eert door van hem te genieten. Geniet met volle teugen van al het geschapene. De natuur om je heen en ook van je eigen lichaam. Maar doe het op de manier van de dichter, terwijl je steeds je schepper voor ogen hebt en hem looft voor zijn grote wonderen. We leven immers in de eeuw van, laten we zeggen, de massamens. Ieder mens is niet meer dan een klein onderdeeltje van het grote geheel geworden. De mensen van onze tijd worden meer en meer beroofd van hun persoonlijkheid die ze onderscheidt van ieder ander. Hij is, zo wordt het in elk geval vaak getekend in de moderne literatuur, een toevalsproduct, een nummer. Een lichaam zonder gezicht. Voor talloze instanties is hij niet meer dan een arbeidskracht, een consument of een weggebruiker, enzovoorts. En de industrie en de reclame gooien hem in de computer, onderzoeken hem met wetenschappelijke methoden en brengen hem onder in allerlei statistieken. Ze schrijven hun meningen voor via wetenschappelijke enquêteuitslagen, maken van iedereen een Jan Bodaal die zich in kleding, eetgewoonte, in woninginrichting, in amusement, in denkbeelden over goed en kwaad, nauwelijks nog kan onderscheiden van de medemens. Hij leest dezelfde kranten, leest dezelfde en kijkt dezelfde soort tv-programma's. Iemand heeft eens gezegd dat de mensen van deze tijd zijn van plastic. Even dood, even lelijk, net zo buigzaam, even goedkoop en banaal als plastic. Je kunt ze bijvoorbeeld uit productie nemen door een abortus als ze bij nader inzien toch niet gewenst blijken. Of wanneer tijdens de productie een mankement wordt ontdekt. Of je plant er een. Liefst niet in de vakantie. En als het kan, plannen we er 2 stuks. Een jongetje, een meisje. En zelfs de kleur van het haar en van de ogen willen we het liefst bepalen. En als er in een bedrijf eentje uitvalt, door ziekte of ouderdom, geen nood. Hij is zo weer vervangen. Mensen van plastic. Wat een andere taal spreekt dan de dichter van Psalm 139. Hij zegt, ik ben een uniek mens. Een kunstwerk van God. Daar hebben we ook een plaatje bij, Jeremie. Door hem met zorg geweven in de schoot van mijn moeder. Dat is toch heel andere taal, hè, als een mens van plastic. Mooi plaatje, hè? Hij heeft er zich, en dat is God, met vader en moeder 9 maanden op verheugd. Ja, zelfs als je ouders er misschien niet zo gelukkig mee konden zijn. Dan nog werd je door God blij verwacht. Je bent een aparte godsgedachte. Voor hem ben je nooit een ongewenst kind. Geen ongelukje. Geen foutje in de planning. Je bent door hem bewust gewild. In het leven geroepen. Op deze wereld gezet en daarin blijft God zichzelf eeuwig trouw. Hij heeft ons gewild en hij blijft ons willen. En dat onvoorwaardelijk. Dus wat je ook gedaan hebt en hoe je ook in elkaar zit. Hij houdt onvoorwaardelijk van je. Hij wil zich aan ieder van ons persoonlijk binden. En hij wil ons nooit meer loslaten. In aanleg van dit onderwerp, toen mij gevraagd werd van weer daar eens over nadenken om hierover te spreken, had ik er wat moeite mee. Ik kon eigenlijk niet gelijk ja zeggen. Ik heb met Joram er even over gesproken. Ik heb er met Connie veel over gepraat. En dat is niet omdat ik niet pro-life zou zijn. Dat ben ik wel. Maar meer, ik zag allerlei beelden door mijn hoofd schieten. Ik moest denken aan mensen die een vurige kinderwens hebben en geen kinderen kunnen krijgen. Of aan mensen die geconfronteerd werden met een miskraam. Hoe verdrietig kan dat zijn? Ik zelf noem het liever een doodgeboren kindje. Of zoals mijn buren zeiden, die hebben het zelf meegemaakt, die zeiden, ja, wij noemen het geen doodgeboren kindje, wij zeggen een stilgeboren kindje. Teder, hè? Of ik dacht aan vrouwen die een abortus hebben ondergaan. Wat breng ik met dit onderwerp bij ze teweeg? Ik wil graag onderstrepen dat ik niemand veroordeel. Ik sta hier niet om mensen een extra naargevoel te geven als ze dat mogelijkerwijs al zouden hebben. En toch is het goed om het erover te hebben. Even wat cijfers over abortus. In 2023 vonden er in Nederland 39.332 abortussen plaats. Hiervan is 7% om reden van de waargenomen gezondheidsproblemen bij een ongeboren kindje. En dat wil zeggen dat de rest, 93%, wellicht gezonde kinderen zouden zijn. In 2023 en 2022 hebben we een extreme toename gezien van het aantal abortussen. 10% per jaar. Experts vermoeden dat dit te maken heeft met onder andere misinformatie. En dat vindt vaak op social media plaats. Er is een daling waargenomen in het gebruik van de anticonceptiepil. Heeft natuurlijk waarschijnlijk ook te maken met het feit dat die uit het basispakket gehaald is. Maar op de social media gaan er nog veel meer rare verhalen rond. Zo wordt er aanbevolen om weer te werken met periodieke onthouding. Dat moesten mensen vroeger ook doen. Maar die mensen weten ook dat dat helemaal niet altijd zo goed werkte. Je hebt een kalendermethode, temperatuurmethodes, metingen. En het is allemaal even risicovol. De voorlichting is verdwenen. En mogelijk heeft dat ermee te maken dat we zo'n enorme toename zien van de abortussen. Connie die heeft zelf ook een abortus meegemaakt. Ze heeft gevraagd of ik het wilde vertellen. Ze vindt het te moeilijk om het openbaar te vertellen. Ze was op dat moment 14 jaar. En het is gekomen door een verkrachting. Haar omgeving oefende zoveel druk op haar uit dat zij gezwicht is en een abortus heeft laten plegen. Zelf had ze het kindje eigenlijk liever gehouden. Zij was toen al pro-life. Zo zie je maar dat de omgeving een belangrijke rol speelt bij wat mensen besluiten. Wat doen wij daarbij zelf als kerk? Misschien moeten we daar eens over nadenken. Een abortus is ook voor de vrouw niet zonder gevolgen. Sommige vrouwen ervaren na een abortus positieve gevoelens als opluchting en bevrijding. Maar vele vrouwen echter hebben vroeg of laat te maken met negatieve gevolgen, zoals bijvoorbeeld stress, somberheid, schuld, spijt, verdriet, depressiviteit, gevoelens van verlies, angst, verafwijzing, twijfel, boosheid, schaamte, geïrriteerdheid en een afname van zelfwaardering. Een hele belangrijke, die Connie zelf ook noemt, er worden diepe wonden in je ziel geslagen. De stichting Schreeuw om Leven noemt nog veel meer dingen, maar het strekt misschien te ver om daar nu verder op in te gaan. Wat nu als je een abortus hebt ondergaan en je ervaart een afstand tot God? Dan wil ik nogmaals Marcus 2 vers 17 herhalen. Jezus zei dat tot hen, zij die gezond zijn hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. 1 Johannes 1 vers 9 zegt, indien men de zonde beleidt, hij is getrouw en rechtvaardig om u de zonde te vergeven. Dus u kunt dat de Heer altijd beleiden en vertellen wat uw gevoelens daarbij zijn. Jacobus 5 vers 16 zegt, beleid elkanders zonde en bid voor elkaar opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Uiteraard wil dat niet zeggen dat je nou de zaal in moet gaan lopen en het iedereen gaan vertellen. Wees daar wijs mee. Wees daar verstandig in en zoek iemand die je vertrouwt. En kunnen wij als kerk ook zijn iemand die vertrouwd kan worden? Gaan wij daar voorzichtig en liefdevol mee om? Op dinsdag 26 november willen wij de avond daaraan gaan besteden. Connie en ik willen die avond gelegenheid geven en u uitnodigen om daar eens met ons over te komen praten. U hoeft niet per se een abortus ondergaan te hebben, maar het is gewoon fijn om er met elkaar eens over na te denken. Wat vinden we daar eigenlijk met elkaar van? Hoe kijken we daarnaar? En hoe gaan we met mensen om die dat hebben ondergaan? Als jullie zin en tijd hebben, zijn jullie van harte uitgenodigd. Daarnaast is dat ook een mooi moment om eens goed na te denken met elkaar van wat doen wij als kerk daarmee? Want het zijn toch onderwerpen die, als ik naar mezelf kijk, liefde voor me uitschuif. En daar eigenlijk liever niet over praat. Ik vind het best moeilijk. Maar laten we met elkaar zorgen dat dat een moment is om er toch met elkaar over te praten. Van harte uitgenodigd. Begin vorig jaar woonde Annelot samen met haar vriend. En op een goed moment heeft hij haar verlaten. Hij heeft haar achtergelaten met een enorme schuld omdat hij gokverslaafd was. En kort daarna kwam ze naar ons toe, toen zegt ze van, ik moet jullie iets vertellen. Waarop Connie zegt, oh, ben je zwanger? Je zag de spanning van haar afvallen. Ze had er veel strijd over, wat moet ik hiermee doen? Moet ik het weghalen? En waarop Connie naar haar toe loopt en haar meteen feliciteert. En we konden haar zeggen, we zijn zo blij. En we ontvangen dit leven, want het is een geschenk van God. En tot op de dag van vandaag, Melle heet hij, het is een prachtig kereltje, of niet dan? Wat een zegen, hè? Gelukkig heeft ze het niet weg laten halen, dus. De Stichting Schreeuw om Leven is niet alleen maar een anti-abortusbeweging. Maar hij helpt ook mensen. Ze bieden psychosociale en praktische hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. En ze zijn er voor hen die worstelen met de nasleep van een abortus. Ze staan met overtuiging van de waarde en betekenis van het ongeboren leven in de maatschappij. En Schreeuw om Leven zoekt daarbij actief de dialoog. Vandaar ook die mars weer van volgende week. Als het goed is, daarachter heb ik een doosje staan. Daar zitten nog wat folders in. Die kan ik wel even uitdelen straks als je interesse hebt. Die vertellen je er meer over. Het is tijd voor het avondmaal, lijkt me zo. En voordat we daartoe overgaan, zal ik eventjes het programma laten horen. Straks gaat Paul een stukje inleiden bij het brood. Daarna zal Anja een stukje inleiden en een zegen bidden over de wijn. Daarna zal Jorim nog een lied zingen en spelen en dan zal hij een zegen bidden over de gemeente. En daarna is er nog gelegenheid om het offer te komen brengen en dat zal Rien voor u inleiden. Voor nu het avondmaal. Wie mogen er aan het avondmaal? Ieder die gelooft dat Jezus aan het kruis is gestorven voor zijn of haar zonde en daarna is weer opgestaan, zodat u vergeving zult ontvangen en eeuwig leven. Als u dat gelooft, wil ik u uitnodigen om in een kring te gaan staan. Dus ik wil u uitnodigen, kom lekker naar voren en maak een grote kring, zo'n beetje zo om de stoelen heen. En dan wil ik u uitnodigen om samen met u het avondmaal te gaan vieren.